Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Eerstmal die fakten.
Vergelijkend onderzoek van Autobild, het Duitse Top Gear, naar het beste dat Duitse techniek te bieden heeft.
De Porsche 997
de 9 GFF G-Tronic 1200 geüpgrade Porsche 997 Turbo. 1200 paardenkrachten, 1150 Newtonmeter koppel, 0 tot 100 in 2,8 seconden.
375 km/h. En dat hier is de Leopard 2.
Versus de Leopard 2 gevechtstank. 1500 paardenkracht, 4700 Newtonmeter, 62 ton zwaar. Behalve de maximum snelheid, maar het is dan ook een diesel, de duidelijke winnaar. Leopard.
De Leo.
Oorsprong door techniek.
Ah, Duitsland. Altijd paardenkracht genoeg. Maar de wegligging, dat laat wel eens de wensen over. Want krijgt Oekraïne die gevraagde Leopards en neemt Duitsland de leiderschapsrol in Europa? Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met, we hebben de verbindingen weer kunnen leggen naar Frankrijk. Daar zit de Wijk. Boekenstein gezellig bij mij in de studio. En vanuit Frankfurt, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Onderzoeker van de moderne Duitse geschiedenis in Europees perspectief. Welkom, Hanko.
Goedemorgen.
Hoe lang zit Berlijn nou al te hannissen over die Leopards?
Over de Leopards, ik denk zo sinds mei. Want in mei heeft Spanje voorgesteld om eerst 50, en het werden er steeds minder. Maar in ieder geval een aantal Leopards naar Oekraïne te sturen. En daar hebben ze toestemming voor nodig van het land dat het geproduceerd. Oh, en dat is dus Duitsland. Ja. Maar het loopt al langer eigenlijk. Het is heel interessant. De Oekraïnse minister van Defensie klaagt al sinds december dat Duitsland voortdurend op de rem staat. Dat ging over Javelins. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Uitspreek,
volgens mij wel,
die door Estland geleverd werden. En daar moest Duitsland ook toestemming voor leveren. En dat deden ze niet. En dat is dus de nieuwe Duitse regering die dus eigenlijk twijfelt steeds bij het toestemming geven van wapens aan Oekraïne.
Maar waarom doen ze dat dan?
Ja, dat vind ik een machtig interessante vraag. Er is natuurlijk een nieuwe minister van Defensie. Mevrouw, hoe heet ze nou?
Christina Lamprecht.
Christine Lamprecht. Ja. Als je het zegt waarom doet ze dat, volgens mij heeft dat gewoon te maken met haar persoonlijke geschiedenis. Dus ze is 57. Ze is dus in de jaren 80 heeft ze waarschijnlijk meegelopen in die anti-kernwapendemonstraties. Toen Willy Brandt nog, zeg maar, de toen al oud-bondskanselier, daar ook grote toespraken hield. Komt echt uit die vredesbeweging voort. Vermoed ik. In ieder geval is dat binnen de SPD is dat een heel belangrijk sentiment. En men is dus niet zo heel erg happig om wapens te leveren. Komt bij dat er ook in Duitsland zeker een angst is voor escalatie. Er wordt voortdurend gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een derde wereldoorlog. Mm-hmm. En men wil dus eigenlijk niet dat Duitsland centraal staat in deze discussie. En dat Poetin Duitsland eventueel zou kunnen beschuldigen van escalatie.
Ja. Ja, je zou bijna denken dat ze allemaal naar deze podcast luisteren als ze bang zijn voor de derde wereldoorlog.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja, maar Scholz die ligt toch ook de wars? Het is toch niet alleen maar de minister van Defensie?
Nee, maar het is de hele SPD. Hè? Dus de linkervleugel van de SPD sowieso. Maar binnen de SPD is men toch heel erg huiverig om voorop te lopen. En het argument is nu steeds, nee, we kunnen geen alleingang maken. We kunnen niet dit alleen doen. Maar het blijkt eigenlijk dat er voortdurend dus landen zijn die toestemming vragen en Duitsland dan toch dwars ligt.
Ja. Maar ik dacht dat Baerbock wil wel, toch?
Ja, dat is ook machtig interessant. Ook dat heeft een geschiedenis, hè? Ja. Want dat zijn de Groenen. En die hebben natuurlijk hun discussie hierover al gehad eind jaren 90 met Joschka Fischer. Ja. Die voorstander was van F-16's in de Kosovo-oorlog sturen. En die daar dus een heel bijna beroemde reden over gehouden heeft. Waarin hij zei dat hij vroeger dacht nooit meer oorlog. En nu denkt nooit meer oorlog, maar ook nooit meer Auschwitz. En dat dus met elkaar in verbinding bracht. Ja. En dat als een soort legitimatie zag om een veel actievere buitenlandse politiek te voeren. Ja. Ja. En de Groenen zijn om.
De SPD ligt dus dwars. Aan de andere kant was het ook die SPD-defensieminister die je net noemde, die voor Duitsland laatst in een toespraak de militair leidende rol in Europa voor zich zag. Hoe moet ik dat dan met elkaar rijmen?
Dat willen ze allemaal. Ze willen allemaal weer leidend in Europa zijn. Ja. En dat is natuurlijk toch ook... Ja, dat is, men weet, we zijn de belangrijkste economie van Europa. Ja. Centraal in Europa. Dat leiderschap was er met Angela Merkel toch enigszins wel. Ook in het Oekraïne-conflict via die onderhandelingen van dat Normandie-format met Oekraïne, Belarus, Rusland, Frankrijk en Duitsland. Daar speelde vooral Merkel een leidende rol. Nou, dat is allemaal weg. Dus Duitsland heeft eigenlijk veel verloren op dit moment. Natuurlijk ook de energiepolitiek die niet meer zo voordelig is. En ze willen graag weer die leidende rol in Europa hebben. En Baerbock gaat erin zelfs heel erg ver. Die heeft het over dat ze weer partners in leadership wil worden. Dat is een oud voorstel wat de oude Bush ooit aan Kohl gedaan heeft.
Oh ja.
In 1989. En Kohl heeft dat heel bewust afgewezen. Want Kohl vond niet dat Duitsland als belangrijkste land van Europa moest optreden. Dat zou niet in het belang van Duitsland zelf zijn. Maar Baerbock zegt eigenlijk nu dat ze dat misschien wel wil in de toekomst. Ja. En dus die leidende rol, die willen ze allemaal. Maar ze zijn dus toch heel terughoudend als het gaat om het leveren van zware wapens. En dan is het zeer de vraag of ze die leidende rol op dit moment ook kunnen behouden. Ambiëren.
Ja. Als je wel panzerhaubitsers levert, hè, maar geen tanks dan, en bovendien 50 daarvan staan in Spanje, dan begrijp ik nog steeds het argument van de escalatie niet. Mm. Wat gaat er in die Duitse ziel om bij de SPD?
Nou, ik denk dat je moet denken, Duitsers in zijn algemeenheid zijn veel gevoeliger voor mogelijke rampen dan wij.
Ja.
Dus toen de Fukushima-ramp, zeg maar, de tsunami plaatsvond, is er in Duitsland meteen besloten om alle kerncentrales te sluiten.
Ja. Ja.
En die hele discussie die is eigenlijk langs ons heen gegaan. En op dit moment, ja, zeg maar, oorlog, het thema oorlog is gewoon logisch een gevoelig thema in Duitsland.
Mm-hmm.
Dus het nieuwieder, dat speelt een heel belangrijke rol. En ik denk dat de minister van Defensie, Christine Lamprecht, ook echt iemand is die, want je ziet dus dat het beleid, zeg maar, sinds december een beetje veranderd is wat dat betreft, die niet veel behoefte heeft om meteen de loper uit te rollen en alle wapens, in ieder geval de zware wapens, te leveren. En dat is dus een hele felle discussie die ook in de Duitse regering zelf dus woedt. Want het is duidelijk dat de Groenen meer willen. En de FDP eigenlijk ook, maar en de SPD dus niet. En dat heeft dus volgens mij te maken met de, zeg maar, de langere geschiedenis van de SPD. Die, zeg maar, de Oostpolitiek van Willy Brandt hebben ze meegenomen. Ze hebben natuurlijk meegenomen dat Schröder tegen de Irakoorlog was. Een terechte keus. Daar moeten we ook echt bij stilstaan. Schröder heeft een hele hoop rare dingen gedaan. Vooral nadat hij kanselier was. Maar hij heeft dus wel duidelijk gekozen tegen de Irakoorlog. Dat is iets wat in Duitsland en zeker in de SPD men met een zekere tevredenheid naar terugkijkt.
Ja. In hoeverre speelt nou eigenlijk een rol dat er nogal wat pro-Russische elementen ook in Duitsland zijn. Het aantal Poetin-versteer is daar nogal groot. Dat is trouwens ook een Duitse term, volgens mij.
Jazeker. En die waren er ook wel binnen de SPD. Maar daar speelde eigenlijk veel meer het sentiment eigenlijk dat er in Europa geen vrede is zonder Rusland. Dat was het idee. Mm. En bovendien speelde ook mee natuurlijk het argument dat de Sovjet-Unie het land is wat het meeste aantal doden te betreuren heeft. En van de Tweede Wereldoorlog. En dat er dus een bijzondere verantwoordelijkheid was of is vanuit Duitsland naar Rusland toe. En het probleem wat zich daarbij voordoet is natuurlijk dat Oekraïne zegt, ja, ho eens eventjes. Er zijn ook heel veel slachtoffers in Oekraïne gevallen. Ja. Bedoel, dat is deel van wat Timothy Snyder de Bloodlands noemde.
Ja.
En waarom zou er dan een speciale verantwoordelijkheid zijn naar Moskou en niet naar Kiev?
Nee.
En dat zijn allemaal discussies die dit jaar enorm gedraaid zijn. In Duitsland zijn er zoveel, zeg maar, coördinaten van de Duitse buitenlandse politiek, maar ook van het zelfbeeld. Hè. We leveren geen wapens aan crisisgebieden. Dat was het argument om 5000 helmen aan Oekraïne te leveren.
Ja, ja, ja.
Nou ja, dat was dus, en dat was in februari. Hè. Ze zijn enorm opgeschoven steeds.
En ook,
en ook
die link is uit elkaar gevallen, Hakko. Vertel eens, dat vind ik zo geestig.
Ja, met Sarah Wagenknecht. Ja. Die nog steeds waarschuwt voor en dat is natuurlijk ook wel een groot probleem of een risico, dat de mensen dus nu arm worden vanwege die oorlog in Oekraïne en dat eigenlijk allemaal nergens voor nodig is, al die sancties. Maar goed,
Lieke
was al een beetje uiteengevallen.
Maar als ik gewoon nog kijk naar de uitspraken van Scholz, het interessante is, hij doet best stevige uitspraken, maar het komt niet over, lijkt het wel. Hij heeft het dus direct 24 februari aanval van Rusland op Oekraïne. Toen sprak hij al over een Zeitenwende.
Ja.
Vervolgens geeft hij 100 miljard extra aan defensie. Dan is er een Praag-speech die echt onopgemerkt is gegaan. Als Macron zoiets zou doen, dan zou dat alle voorpagina's halen. Maar hier niet.
Ja. Maar hij was ook wel heel saai voorgelezen.
Het is een Scholz-o-mat.
Een
Scholz-o-mat is nou eenmaal gewoon saai. Ja. En het rijdt zijn verhaal af. En er is gewoon geen idee van wat hij nou eigenlijk precies zegt. Maar als je goed leest wat hij zegt, dan is dat tamelijk indrukwekkend. Ja. Dat heeft hij, ook weer een keer gedaan bij de VN deze week.
Nou,
Poetin
VN
mag niet winnen.
Ja, die VN-reden was heel interessant. Want het was natuurlijk aan de vooravond van de reden van Poetin. En ik denk, gegeven de informatiepositie van de Amerikanen, dat zowel Macron als Scholz wisten wat er zou komen. En zij hebben heel duidelijk gemaakt, Europa staat hier samen in. Dit is absoluut een verkeerde oorlog. En het gaat zeg maar fout lopen voor Poetin. En Europa staat pal achter Oekraïne. En dat hebben ze eigenlijk heel erg goed gedaan. En ik denk dat het ook heel belangrijk was dat Scholz ook naar de Duitse kiezers toe duidelijk maakt van het kan nog een zwaar conflict worden. En wij hebben daar dus ook mee te maken. We moeten dus ook ons daarvoor inzetten.
Ja, laten we zo even voorbij Duitsland kijken. Na het volgende erop.
Okay.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. We hebben al een hoop wapens langs horen komen in onze uitzending, zoals dat natuurlijk ook hoort. En die roep om zware wapens die zwelt eigenlijk aan na dat succesvolle Oekraïense tegenoffensief. Valt mij ook op dat de escalatie van Poetin van deze week eigenlijk gewoon wordt gezien door veel landen als een teken van zwakte. Het gaat goed, even doordouwen. Nu hebben we bijna gewonnen.
Is dat in Duitsland ook zo, dat effect, Hanko?
Dat is in Duitsland niet helemaal het gevoel, volgens mij. In Duitsland speelt vooral, in alle discussies speelt dat het een zware winter wordt. En dat de kosten van de energierekening veel te hoog is. En heel interessant, wat bijvoorbeeld ook nu speelt, is dat Russische deserteurs, die moeten in Duitsland opgevangen worden. En dat is dus een heel duidelijk nog dat mensenrechtenperspectief wat daar ook bij komt kijken. Ook daar was de Oekraïense ambassadeur André Jan en ik weer heel kritisch over, want hij vindt dat Russische deserteurs in Rusland moeten blijven om ervoor te zorgen dat Poetin valt. En niet om zeg maar mooie zonnige vakantie in Europa te hebben. Dus dat is een beetje het sentiment. En ik geloof niet dat het meteen gedacht wordt dat er een snelle overwinning komt. Dat is volgens mij, zeg maar, dat een beetje dat heroïsche, dat zit gewoon minder in het Duitse discours. En dat is ook wel logisch.
Ja, het is wel opmerkelijk hè, hoe Nederland en Duitsland daar toch echt verschillend zijn. Want ik denk dat Arend-Jan absoluut gelijk heeft. Ik bedoel, ik heb ook tien journalisten aan de lijn gehad die allemaal zeiden van, wat is hier nou aan de hand? Oekraïne is toch aan het winnen. Hè? Dus een don deal, ze zijn zo klaar. En ik begrijp gewoon die totale naïviteit niet in dit land. En zeker niet na die switch van Poetin. Waar hij de NAVO, dus ook inclusief Duitsland, volledig verantwoordelijk houdt voor de situatie die daar ontstaat is. En ook en passant nog even dreigt met de inzet van kernwapens. Vind jij die discussie in Duitsland? Hè? Ik begrijp echt heel goed die worsteling van Duitsland. Ze zijn pacifistisch geworden na de Tweede Wereldoorlog. Een van de weinige landen met Japan waar een echte omslag heeft plaatsgevonden van de politieke en strategische cultuur. De strategische cultuur, hoe denk je over de inzet van kernwapens? Daar word je nu mee geconfronteerd. Hè? Dat mensenrechtenperspectief is ontzettend belangrijk. Je wordt ermee geconfronteerd omdat je nu geconfronteerd wordt met een oorlog in Europa, en daar moet je wat mee. Het lijkt wel of Nederland dat gewoon eigenlijk van zijn bordje aan het schuiven is, zoals vrijwel alle problemen die er zijn in Nederland. Dit kan je nog net niet over de schutting kiepen van gemeentes, want het speelt buiten Nederland af, maar als we dat zouden kunnen, doen in Nederland, zouden we dat ook nog een keer doen. Kan jij die twee discussies duiden, dat grote verschil wat er is?
Nou, ik denk, ja, om eerlijk te zijn, Nederland is net zo groot als Noord-Rijn-Westfalen. Hè? Dus Noord-Rijn-Westfalen heeft meer inwoners dan Nederland. Mm. En dat vergeten we wel eens, dat is gewoon een Duitse deelstaat. En dus Nederland heeft veel in te brengen, trouwens ook in de Europese Raad. Maar als het erop aankomt, heb ik wel eens het gevoel dat we ook wel een aantal dingen langs ons heen gaan, omdat we uiteindelijk toch niet die verantwoordelijkheid hoeven nemen en ons toch achter Macron, dan wel achter Scholz of Biden kunnen schuiven, verschuilen. Mm. En wat denk ik ook heel erg belangrijk is dat een aantal Nederlandse ministers, Hoekstra zeker, Rutte ook, erg op de hand van Amerika is. Dus altijd toch die Amerikaanse lijn meteen zal volgen. Terwijl Duitsland is toch Midden-Europa. En Duitsland heeft heel sterk het idee gehad, na de val van de muur zijn we omringd door 9 bevriende buurlanden. Mm-hmm. En dat wordt ook echt nu gezegd. Dat perspectief is veranderd. En Poetin is, Rusland ligt echt dichtbij. Veel dichterbij dan bij ons. Ja. Alleen al ook door al die Rusland-Deutschen die in Oost-Duitsland wonen. En ook zeg maar het perspectief van Duitsland tussen Rusland en de Verenigde Staten in. Ja, dat perspectief is natuurlijk nu ook heel duidelijk gewijzigd. Want,
ja, ze moeten nu gaan leiden,
Ja.
Ik vond het ook wel een mooie frase die ik hoorde. We zijn gedoemd te lijden. En ik denk dat dat ook zo is. En als je Scholz hoorde, een paar dagen geleden eigenlijk. Duitsland moet het best ingericht en uitgeruste leger van Europa krijgen. Ja. We moeten absoluut een leidende rol gaan spelen in Europa. Kijk, dat, als je dat 15 jaar geleden had gezegd, dan was iedereen zich kapot te zorgen. Want we dachten, oh mijn god. Dat Duitsland gaat Europa weer bezetten. Ja.
Ja. En nu is het natuurlijk zo, kijk, het leger is eigenlijk in een soortgelijke staat als dat van ons. Een heleboel onderhoud is niet gepleegd, er is grote personeelsgebrek. En het is dus niet zo dat het Duitse leger op dit moment nou super paraat is om meteen te kunnen zeggen, wij zijn het beste leger van Europa. Mm. Het is wel zo trouwens dat ze al een aantal jaren het budget verhoogd hebben. En ook fors. Dus dat moeten we eigenlijk niet onderschatten. Dus financieel gezien is het eigenlijk wel logisch dat Duitsland binnen een aantal jaren het sterkste en beste leger van Europa zou kunnen leveren. Maar ja, dat moeten we nog wel even afwachten.
Je zei net heel terecht dat Joschka Fischer heel, heel belangrijk was met die omgang. Hè. Dat is alweer een tijdje geleden. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven over Duitsland, vind ik. En nu zien we dus dat de groenen, dus ook de Joschka Fischer mensen, die hebben datzelfde verhaal. Die zijn eigenlijk havikkenachtig geworden. We zien dat Christine Lambrecht praat wel, we moeten een leidende militaire natie worden. Maar ondertussen wordt er ongelooflijk moeilijk gedaan voor die Leopards. Wat natuurlijk toch een dubbel verhaal is, hè, bij Scholz ook. Ja. Konrad Merz, oppositieleider, die zegt steeds meer wapens. Hè. Maar verbindt hij dat ook aan de Duitse geschiedenis, zoals Joschka Fischer dat vroeger zo mooi deed?
Friedrich Merz.
Friedrich Merz. Ja,
ik moet je eerlijk zeggen, ik denk, Friedrich Merz is natuurlijk zelf een echte, leerling van Kohl, hè, nog. Ja. En is een eigenlijk in de periode dat Merkel aan de macht was, is hij weg geweest. We hadden wat ruzie met Merkel. Maar Merz is natuurlijk bij uitstek een figuur die ook graag zeg maar in transatlantische verbanden denkt. En die natuurlijk, ja, de CDU is altijd wat meer voor inzet van wapens. Die waren bijvoorbeeld ook voor steunen van de Irak-oorlog in 2004-2005. Ja. En dus het is eigenlijk vrij logisch dat de CDU hier harder in staat. Maar ik moet wel zeggen, in dit geval is het natuurlijk toch zo dat Scholz ook heel erg kijkt naar de publieke opinie. En dat deed de CDU ook altijd heel sterk. En die Duitse publieke opinie, die wijfelt dus enigszins. Die zit dus enerzijds natuurlijk wel voor een stevige inzet. Maar nou ja, de derde wereldoorlog moet toch wel echt voorkomen worden. En dus het is, ik heb zelf het idee dat Scholz ook heel sterk luistert naar het Duitse publiek. En daarom dit pad bewandelt wat hij nu bewandelt.
Maar de meeste Duitsers steunen de wapenleveranties, toch?
Ja, dat zeker. Uiteindelijk steunen de meeste Duitse wapenleveranties. Dat klopt, ja.
Hanko, er is nu ruimte voor Duitse intellectuelen die proberen een nieuwe positie van Duitsland in Europa te bepleiten met een mooi essay.
Habermas
heeft het gedaan.
Valt wat tegen, hè? Maar dat heeft er ook mee te maken dat in deze tijd, we zijn een crisis na crisis. Hè? Ja. De vraag is of intellectuelen nou de grote oplossingen bieden. Daar waar heel veel vraagstukken technisch zijn. Ja. En er dus ook heel veel technisch nagedacht moet worden.
Dat weet
van
ik niet,
hoe
hoor.
Gaan we. Nee? Ja, ik weet. Nee. Nou ja, waar zijn die
wat echt een intellectuele uitdaging is hoe gaan we die ordening in Europa eigenlijk gaan vormgeven? Ja. Dat is de grote vraag van de komende jaren.
Hoe gaan we om met een gekrenkt Rusland?
Daar moeten keuzes in worden gemaakt waar niemand vrolijk van wordt. Je gaat onherroepelijk af op een nieuw ijzeren gordijn. En hoe ga je dat dan inrichten? En hoe wil je dan een situatie creëren dat je toch nog uiteindelijk een werkbare situatie creëert met Rusland? Dus dit zijn echt intellectuele vraagstukken. En ik weet dat regeringen op dit ogenblik eigenlijk daar niet over aan het nadenken zijn. Hm. Omdat ze nog volop bezig zijn met de waan van de dag.
Ja,
maar deels is het ook technisch. In die zin, want een van de belangrijkste vragen is ook, hoe gaan we Oekraïne steunen straks in de wederopbouw? Of moeten we nog meer inzetten voor een wapenleverantie voor Oekraïne? En hoe gaan we dat betalen? Want dat hele financiële raamwerk. Volgens mij zijn alle EU-budgetten nu al bijna op. Ik weet het niet, maar het lijkt mij dat daar ook straks zeg maar de EU nog dat er weer nieuwe budgetbesprekingen zouden moeten gaan plaatsvinden. Nou, dat zijn allemaal vraagstukken waar inderdaad wel heel veel urgentie voor nodig is. Maar of daar nou een Habermas voor nodig is om ons dat duidelijk te maken, dat weet ik niet helemaal.
Ja, daar heb je gelijk.
Op de radio moeten we alweer afronden, maar in de podcast hebben we meer tijd voor intellectuele discussie. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinaandewijk.nl of uw favoriet de podcast app. En we hebben natuurlijk vooral heel veel vragen over de actuele situatie, de mobilisatie, de referenda die er aankomen. Rob, waar zullen we eens beginnen?
Ja, ik denk even met die mobilisatie. Wat we nu zien is dat eigenlijk gewoon ook een complete manipulatie plaatsvindt van de bevolking. Mensen die de straat op gaan, jongens, mannen, om te protesteren, die krijgen nu gewoon een briefje in de handen geduwd van je bent op dit moment geronseld.
Ja,
dus dat is ook een effectieve manier om ervoor te zorgen dat die opstanden daar niet uitbreken. En wat we zien is dat vooral niet-etnische Russen, die worden geronseld. Mensen bijvoorbeeld uit Centraal-Aziatische landen, die geïmigreerd zijn naar Rusland. Ja, je snapt niet dat iemand dat wil, maar goed, toch is het gebeurd. En die daar minder dan 10 jaar zijn, die worden dus nu automatisch aangeschreven. Dus je ziet dat hij toch probeert om zoveel mogelijk, ik vind het ook wel slim hoor, om met die mobilisatie ook elk protest de kop in te drukken. Hmm. Want je krijgt een briefje in de handen geduwd als je de straat op gaat. En hij probeert ook tegelijkertijd de Russische bevolking, om maar zo te zeggen, de etnisch Russische bevolking, niet eerst in het hart als te jagen. Dus zoveel mogelijk mensen van niet-etnische Russische achtergrond te pakken. Dit is wel echt een punt hoor.
Ja, maar tegelijkertijd zien we dus mensen vluchten. En die beelden met de auto's, weet je wel, naar Georgië en naar Polen geloof ik toe. Dat is ook een niet erg prettig PR-punt.
Nee, maar dat zijn er wel heel weinig. Ja, dat weet ik wel. Heb je natuurlijk absoluut
maar
gelijk.
Beeld, beeld is vreselijk natuurlijk. Hè?
Ja. Zeker.
En wat ook belangrijk is, van dit zijn niet getrainde troepen, hè, jongens. Dat, zijn, dat betekent dus, dat hoeft niet het verschil te maken op het slagveld. Ze hebben dus echt aanvalstroepen nodig. Hè? Hanke, wat vind jij ervan?
Nou, ik vind het eigenlijk wel interessant. De afgelopen half jaar hebben we heel vaak gehoord dat Poetin iets niet begrepen heeft of onderschat. Nou, daar ben ik niet van. Want ik heb het idee dat Poetin als oud geheim agent heel goed weet hoe de hazen lopen. Maar ook vooral heel goed is in propaganda en toch ook heel veel dingen goed heeft ingeschat. Maar hier denk ik toch dat hij echt een fout maakt. In die zin dat een zomaar een mobilisatie van grote groepen mensen volgens mij niet meer van deze tijd is. Op dit moment zit niemand daarop te wachten. En de mannen die gemobiliseerd worden, alleen al, we zien dus nu voortdurend allemaal filmpjes, hè, van mensen die het huis uitgehaald worden zo ongeveer, en de moeders die daar boos op het hek staan, bij het hek staan, om te zeggen dat dat zo niet kan. Straks worden die, gaan die jongens ook nog, als ze aan het front zitten, gaan ze filmen wat hun ervaringen zijn. En ze hebben er bovendien helemaal geen zin in. In deze tijd denk ik dat deze maatregel, ja, wel eens fout kan aflopen. En dat de jongens dan eigenlijk min of meer als een soort kanonnenvoer worden aangeboden. Ja.
Maar dat is geen verkeerde inschatting. Want hij is niet voor niks begonnen met een speciale militaire operatie. Die moest beperkt blijven. Met mensen die makkelijk oproepbaar konden zijn. Dus vrijwilligers. Hij redde het alleen niet. En hij staat onder druk van zijn eigen hardliners. Dit is iets wat hij helemaal niet wil en wat hij ook geprobeerd heeft om altijd te voorkomen. Maar wat hem nu gewoon wordt opgedrongen, dus dat is niet een misinschatting. Hij wist dit verdomd goed dat dit zou gaan gebeuren, maar hij kon niet anders omdat het zo slecht gaat. En de misinschatting zit hem eigenlijk helemaal in het begin van die speciale militaire operatie. Namelijk, hij is met te weinig troepen erin gegaan, omdat hij dacht van een derde van de Oekraïnse troepen zal overlopen. En dan red ik het wel. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Dat is een falikante, fatale misinschatting geweest van ook de Russische inlichtingdiensten, ondanks dat hij een ex-KGB'er is.
En de misinschatting, denk ik, toch van de motivatie van zijn eigen troepen. En dat wordt nu natuurlijk nog veel sterker een probleem. En dat wordt dan opgelost met nog zwaardere straffen voor desertie. Maar ja, dat denk ik, dat toch echt uiteindelijk ook tegen hem kan keren. En dat zeg maar, in de psychologische oorlogsvoering zou Oekraïne hier ook echt heel erg op moeten inzetten. Van, dit is eigenlijk iets wat de Russen zelf helemaal niet willen. Ja. En daar proberen, zeg maar, toch duidelijk terug te beuken. Of dat gaat lukken, moeten we natuurlijk even afwachten. Maar het is toch, denk ik, wel een heel belangrijk gegeven.
Hanko, ik denk zelf ook van, als dit gebeurt, hè, en dan krijgen we dus, nou, we krijgen straks het herfstregen, de winter, en dan krijgen we dat lenteoffensief. Als daar dan Oekraïne grote voortgang maakt, dan wordt het voor Poetin wel heel erg lastig intern. Hè. En dan zijn er in de corridors of power mensen zeggen van, nou, dit werkt dus niet.
Hangt er dus van af wat hij gaat doen. Als hij kernwapens gaat inzetten en hij kan niet anders, hij heeft een korte termijn probleem. Nou, hij kan niet anders, hij kan natuurlijk altijd anders, maar hij kan niet anders dan daarmee dreigen, bedoel ik. Ja. Hij heeft een korte termijn probleem, want voordat die troepen er een keer zijn, zijn we maanden verder. Zeker als die moeten worden omgevormd tot een effectieve gevechtsmachine, dat duurt gewoon een tijd. Dus hij heeft een korte termijn probleem. En wat je dus nu ziet met die referenda, dat is ook tamelijk interessant. Het gedoe wat we net besproken hebben, met dat gemanipuleerd met die mobilisatie, datzelfde gemanipuleerd zien we nu in de zetten gebieden. 13 tot 17-jarigen die moeten nou ineens gaan stemmen. Mensen mogen de stad niet uit. Er is een vraag op papier gezet. Wilt u zich afsplitsen van Oekraïne en wilt u een zelfstandige staat worden die zich gaat aansluiten bij Rusland? Nou, daar kun je alleen maar ja op zeggen. Hier wordt totaal gemanipuleerd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen daar dus gewoon ja op gaan zeggen. Dus dit is echt wel foute boel wat hier gebeurt, hoor, op dit ogenblik.
Maar stel erop dat hij het doet, hè, een tactisch kernwapen op het slagveld. De Oekraïnse troepen zijn heel erg verspreid, dus het heeft ook niet een direct militair effect. Iedereen schrikt zich dood. En stel je voor dat militair niet zo'n grote impact heeft. Dan heeft hij die kaart ook verspeeld. Hè? Ik zit gewoon even te brainstormen.
Dat is ook zo.
Maar hij is alle bondgenoten kwijt, hè, dan.
Ja, het ook dan.
Ja,
ook
exact.
Ja, hij is ook China en India kwijt. Dus
ja, maar dat zal hem worst wezen. Kijk, dat kan hij op termijn wel repareren. Dat, ik hoorde het ook continu van collega's die roepen van... China en India, die zullen dat niet toestaan. Met name China. Ja, het zal wel, maar... Wat hij helemaal niet kan toestaan, is dat hij onderuit gaat in Oekraïne. Mm. En dat is niet te repareren. Ja, en de relatie met China is altijd te repareren.
Ik heb wel twee dingen. Eén is, het onderuitgaan in Oekraïne is relatief, want het is nog steeds niet echt het oorspronkelijke Russische grondgebied wat er onderuit gaat. En het is nog heel ver weg voordat Zelensky überhaupt de Krim zou kunnen terugveroveren. Ik denk dat eigenlijk ook te hoog gegrepen is. Maar iets anders is dat het dreigen met kernwapens... dat zie ik wel als een heel belangrijk wapen eigenlijk. En met name voor het Duitse publiek. Want Duitsland is doodsbenauwd voor kernwapens.
Ja, zeker.
Dus die dreiging... Ja, als die dreiging, hij hoeft eigenlijk alleen maar in de zee van Azov... het kleinste kernwapen wat er bestaat tot ontploffing te brengen... om een hele grote groep Europeanen, maar zeker dus Duitsers...
Absoluut.
Bang te maken voor een escalatie van de oorlog. Mm. En dat Absoluut. Zijn volgens mij dingen waar hij zich heel goed... dat realiseert hij zich ook heel goed. Hoe hij dat Europese publiek kan manipuleren. Dus ik ben eigenlijk minder bang voor de inzet van kernwapens... maar wel voor het kernwapen als wapen, zeg maar, als dreiging voor Europa. Ja.
Hey, we hadden nog wat vragen over Duitsland en Europa. Zullen we er daar nog een paar van doen?
Mm-hmm.
Jan-Pieter bijvoorbeeld, die vraagt... Hoezo zou Duitsland of welk land ook leiderschap moeten of kunnen tonen in de EU? Hadden we daar niet juist al die instituties voor opgedacht... om te voorkomen dat een land het overwicht krijgt in Europa?
Dat vind ik een hele leuke vraag. Want het interessante is dat Duitsland al die instituties heeft opgebouwd... min of meer om de macht te delegeren aan die instituties. Ja. Maar om dan toch binnen die instituties vaak de belangrijkste speler te zijn. Alleen in de Europese Centrale Bank hebben ze dat niet zo goed gedaan. Want daar heeft iedere bankpresident één stem. Maar in bijna alle andere gremia heeft Duitsland juist via die instituties heel veel macht.
Ja. En dat betekent natuurlijk zo, ook al heb je dus een Europese hybride structuur die we hebben, er zijn altijd, macht bestaat altijd, hè, internationale krachtenverhoudingen bestaan. En Duitsland is om die reden ook een ontzettend belangrijk land.
Vandaar gedoemd tot leiderschap, die macht die raak je gewoon niet kwijt.
En heel lang was Duitsland het zaalmeister en was bereid om alles te accepteren, elke Franse grappenmakerij. Die tijd is natuurlijk ook voorbij nu. Hè? Zeker met die...
dat is ook interessant. Ja.
En daarom krijg
maar
dus...
ook even de werking van de Europese Unie zelf, jongens. Waar het uiteindelijk om draait, is dat de macht ligt bij de Europese Raad. En daar zitten toevallig de staatshoofden en regeringsleiders in van de Europese landen. En als Duitsland en Frankrijk een deal maken. En daarom is hij als Berlijn-Parijs zo buitengewoon belangrijk. Als die een deal maken, dan kan de rest hoog of laag springen. Maar dan gaat het gewoon gebeuren.
Ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want bijvoorbeeld de afschaffing van het veto, dat willen Duitsland en Frankrijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat Hongarije of Cyprus, er zijn allerlei landen, misschien zelfs ook Nederland, die dat niet willen. En dan gaat het ook niet door. Dus er zijn ook wel degelijk beperkende factoren.
Dat zijn wijzigingen van het verdrag. En dat is een andere discussie. Ja. Dus waar het nu om gaat, is bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van Oekraïne of het beleid ten aanzien van Amerika. Dus die grote beleidsvraagstukken, dat wordt wordt het voorgesteld door de commissie en afgehamerd in de Raad.
Ja.
Gesproken van die as Berlijn-Parijs, nog een vraag van Wishmaster. Die wil weten, accepteert Frankrijk Duits leiderschap? Zijn die er al aan toe?
Nou, dat is voor de Fransen heel lastig, maar het is wel volstrekt duidelijk. Maar weet je, het interessante is, dat had ik aan Hanko willen vragen. Hanko, de Duitse export is aan het afnemen door die ellende in China. China is heel belangrijk voor Duitsland. Duitsland heeft het meeste last van de energie. We krijgen dus een onnatuurlijke situatie even weer. Dat we een soort nieuwe zieke man van Europa hebben. Dat heet misschien wel Duitsland. En dat maakt dus die Frans-Duitse arts gek genoeg weer wat soepeler. Mm. Klopt dat, Hanko, wat ik nu zeg?
Nou, dat zou kunnen kloppen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik een beetje sceptisch ben over... Er wordt heel vaak gezegd dat er dus die Duitse economie, dat er iets niet goed is. De auto-industrie loopt altijd compleet achteraan, hè? Dus ze hebben de hele elektrificering van alle auto's gemist. Maar uiteindelijk blijkt dan toch weer aan het einde van het jaar dat Volkswagen nog nooit zulke hoge cijfers heeft gehad. Dus dat, daar moet je wel zeggen, het is wel zo dat dat natuurlijk de export hapert en dat vooral de energievoorziening nu een heel groot probleem kan worden. En als dat zo is, kijk, het is nu wel in die zin wat betreft energie is Duitsland voor het eerst afhankelijk van andere landen die mee moeten helpen om Duitslands oplossingen te realiseren. Maar uiteindelijk denk ik, ja, is het toch gewoon zo dat Duitsland niet alleen in Europa, maar ook ten aanzien van Amerika, samenwerkt met Biden. Daar wordt heel erg in geïnvesteerd door Duitsland. Ja. En met name door Annalena Baerbock dus. En dat we dat ook niet moeten onderschatten. Dat er via de VS Duitsland zijn macht toch ook wel kan vergroten nog. Dus ik maak me daar niet zo veel zorgen over.
Nog even terug naar die vraag. Realiseer je dat de positie van Frankrijk ook behoorlijk is ondermijnd. Hè? Dus Macron die heeft erg ingezet op zijn goede relatie met Poetin. Ik kan me wel ontpoppen tot vredestichter. Je hoort van Macron heel erg weinig op dit ogenblik. Alle ballen liggen nu in Berlijn. Iedereen kijkt op dit ogenblik naar Berlijn, wat die gaat doen. Maar Macron is niet zo'n speler meer op dit ogenblik. Kan wel weer komen, maar nu niet.
Zeker.
Ja, wat ik een heel interessant voorbeeld vind, is Mali, moet je geloof ik zeggen. Waar de François Hollande een oorlog begonnen is. En waar, trouwens, er was natuurlijk al veel loos. Maar François Hollande heeft Frans leger naartoe gestuurd.
Ja, begonnen, een antiterreuroperatie.
En dat was een hopeloze opdracht. Toen is Duitsland erin gesprongen. Maar inmiddels is Frankrijk al lang weer weg. En is Duitsland nog in Mali. Het land is eigenlijk het achterland van Frankrijk. En dat is echt ongekend. Dat het dus Duitse troepen in Afrika nu dus een belangrijke rol spelen. En sowieso Afrika is heel belangrijk voor Duitsland. Om te voorkomen dat er nog meer vluchtelingen via Libië of andere plekken naar Europa komen. Want dat is natuurlijk ook een dreiging voor de Duitse politiek altijd.
Misschien tot slot nog eventjes de vraag van Mark de Nooyer. Kan Poetin zijn dreiging met nucleaire wapens het non-proliferatieverdrag onder druk zetten? En kan dit ertoe leiden dat meer landen eigen kernwapens willen krijgen, met name Oost-Europa of Duitsland?
Nou, die discussie heeft al gelopen in Duitsland. Hanko, kan jij er wat over vertellen?
Nou, ik geloof niet dat men in Duitsland, eigenlijk wil men nog steeds die veiligheidsparaplu van Amerika, zeg maar, accepteren. En echt zelf kernwapens hebben. Dat speelt volgens mij op dit moment niet een rol.
Op dit ogenblik niet, maar twee jaar geleden heeft die discussie wel degelijk gelopen. En dat is vrij snel de kop ingedrukt in Duitsland. Precies om de redenen die jij zei. Maar hij liep wel. En het was een volstrekt logische discussie. En dat hield verband met Trump. Namelijk in hoeverre zijn wij nog in staat om op die Amerikanen te vertrouwen. Dus ook op de Amerikaanse atoomparaplu. Dus dan is het logisch dat je die discussie gaat krijgen. Ik denk dat dat die proliferatie van kernwapens in Europa niet echt door zal gaan, zolang er geen Trump in het Witte Huis zit, of een Trump-achtige. Maar andere landen zouden inderdaad daarvoor kunnen gaan kiezen. Dat hangt er echt helemaal vanaf wat de afloop is van deze oorlog en hoe Poetin zich gaat manifesteren de komende jaren.
Is er in Duitsland niemand die zegt van, nou ja, stel je voor dat Trump terugkomt, dan hebben we toch wel een groot probleem vanwege die artikel 5, hè? En zouden we dan zouden we niet de Frans-Duitse as ook nucleair moeten inrichten? Er moeten toch mensen, Konrad Merz, die denkt dat s'nachts misschien wel stiekem.
Ik denk dat dit veel groter is. Kijk, Frankrijk heeft ook een zetel in de Veiligheidsraad, een permanente zetel. Duitsland niet. No. Frankrijk heeft wel kernwapens, Duitsland niet. Dat zijn allemaal verschillen die zeker spelen. Maar Duitsland streeft, als ze dat zeg maar willen veranderen, naar een veel grotere oplossing. Dan zou dus Frankrijk en Duitsland of de EU een zetel in de Veiligheidsraad krijgen. En dan zou inderdaad dit soort verantwoordelijkheden meer gedeeld kunnen worden. En dan zou er dus ook veel serieuzer over een Europees leger, wat dat dan ook precies is, want daar kun je heel veel verschillende vormen van hebben. Ik geloof dat je beter kan zeggen, dus een Europese capaciteit binnen de NAVO. Die discussie, die krijgt dan ook veel meer vorm. Maar dat zijn allemaal discussies die in ieder geval nu op dit moment niet spelen. En waar volgens mij ook gewoon op dit moment geen aandacht voor is. Want er zijn andere prioriteiten. Ja, en ik denk ook dat Duitsland toch die veiligheidsparaplu van de VS... graag accepteert en daar in ruil daarvoor... er zit natuurlijk Ramstein, hè, de Amerikaanse vliegbasis in Europa is Ramstein... van waaruit ook heel veel oorlogen gecoördineerd zijn. Maar Duitsland doet er natuurlijk ook heel veel aan cyber. Wil eigenlijk ook weer een heel belangrijke rol spelen in de computerindustrie. Ze hebben allerlei plannen, zeg maar. En waar ze dus die ze ook willen uitvoeren, samen met Amerika, heel duidelijk. En ik geloof eigenlijk dat die... discussie over kernwapens. Rob, sorry dat ik het moet zeggen, maar volgens mij was hij niet heel serieus en heel groot.
Want, nee, klopt.
Karrenbauer van de CDU, de minister van Defensie, heb ik haar er niet over horen praten. Maar misschien jij wel.
Nee, hij heeft zelf de kop ingedrukt hoor, die discussie. Dat klopt, maar hij is er wel geweest.
Ja, wat er gebeurde was dat de wetenschappelijke dienst van de Bundes, van het parlement, die heeft een onderzoek gedaan of het wettelijk mogelijk zou zijn dat Duitsland een eigen kernwapen zou hebben. En daar kwam toen een positief antwoord. Maar het was dus typisch Duits. Het gaat alleen maar over of het juridisch zou kunnen.
Mooi. Prachtig Duits weer. Hey, hier moeten we het bij laten. Ja. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hanco Jurgens. En tot de volgende keer.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.